Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen gemeente van Psalm 72, de laatste twee versen 10 en 11, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 10 en 11 van Psalm 72. Wij beleiden ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we psalm 100, het laatste vers, want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Het laatste vers van psalm 100. En ieder van uw gemeente zeggen met mij nu in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in ons gebed. Heren, wij mogen met Abraham wel zeggen vanavond dat wij ons onderwinden om tot u te naderen, omdat wij mensen zijn van stof en as. Er is een geweldige afstand tussen u en ons. U bent de Heilige, de majesteitelijke, de rechtvaardige, de onkreukbare, de eeuwig levende. Wij zijn mensen uit de aarde, aards. En bovendien zijn wij door een grote kloof van u gescheiden van nature. In de dood als wij liggen, zoals we geboren worden. En toch, Heere, toch is er sprake van een heilig verkeer dat u tot stand gebracht hebt in de overbrugging van die mateloos diepe wijde kloof door de boom van het kruis die u er overheen legde en waarover gij tot zondaren komt en langs welke weg zondaren tot u mogen gaan in de naam van hem die gij altijd hoort. Heere, laat die besef van heiligheid ons vervullen, als we vanavond biddend tot u naderen, mogen dat ook wel overwogen zijn, doorleefd, met ootmoed, wanneer we u danken. Want dat is het eerste wat wij doen moeten, Heere, u danken. Voor alles wat wij hebben en voor alles wat wij zijn. En voor de machtig vele gaven die u ons geeft, dag in dag uit, waarmee ge ons naar het woord van de psalm overlaat, met gunst bewijzen. Als u de zon laat opgaan over bozen en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en goddelozen, maar dat niet alleen, Heere. Als u aan zulke goddelozen als we allen van nature zijn, uw zoon gezonden hebt, gegeven hebt, tot een rantsoen voor velen. Heren, we bidden u dat uw Heilige Geest in ons hart wil werken zo, dat we bij dat mateloos grote, onbevattelijk rijke offer belang krijgen. Dat we het er niet meer buiten kunnen stellen. Dat het hartelijke verlangen naar Christus in ons leven komt. in de ontdekking aan onze eigen nood en schuld, dat wij uw gave behoeven. En wat is het een eeuwig wonder, o God, dat Christus uw gave is, dat hij niet een voortbrengsel van ons is, maar dat hij van u is en van u komt en dat u hem gegeven hebt en dat hij een gave is. Heere, maak ons arm, opdat hij voor ons gepast wordt. Maak ons behoeftig, opdat we in de termen mogen vallen waarin deze koning hulp verleent. Immers een behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. We vragen u dan ook of u de Bijbel voor ons openen wilt in dit uur en door de Heilige Geest ons hart wilt openen, dat we erbij zijn, ons verstand wilt verlichten, dat we gespitst zijn op het horen van uw stem, dat ons, om zo te zeggen, geen woord zal ontgaan, dat ons een honger en een dorst overkomen mag voor het eerst of opnieuw, die u alleen kunt stillen en verzadigen. Laat uw woord ook tot versterking zijn, tot vermaning, tot opscherping, ja, tot alle dingen, Heere, die nodig zijn. Hoe zouden wij dat allemaal weten? U weet het. We vragen u alleen, Heere, zegen ons. Verdiend hebben we het niet, in geen enkel opzicht. Wil niet met ons naar onze verdiensten doen, maar naar die grote verdienste die onuitputtelijk is van hem die u aan het kruis hebt laten hangen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hoor ons samen in zijn naam. Amen. Gemeente, wij gaan lezen in de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, boek van de Handelingen der Apostelen, het 18e hoofdstuk. En daaruit lezen we de verzen 18 tot 28. Handelingen 18, de verzen 18 tot 28. Daar, gemeente, Handelingen 18, vers 18 en volgende, lezen wij het woord van God. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, dat gaat dan over Korinthe, nam hij afscheid van de broeders en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem, zijn hoofd te Kenchreën geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan. En hij kwam te Efeze aan en liet hen al daar, maar hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En als ze baden dat hij langer bij hen blijven zou, bewilligde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen, zeggend: ik moet ganselijk het toekomend feest te Jeruzalem houden. Doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. En als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem en de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië. En als hij al daar enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. En een zekere Jood met name Apollos, van geboorte Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naastig de zaken des Heren, wetende alleen de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Tot zover, gemeente, lezen we uit de Heilige Schrift. Ik wil u vanavond het woord van God bedienen uit Handelingen 18 en daarvan de versen 24 tot en met 26. U vindt daar dus onze tekst, de verzen 24 tot en met 26, waar we het volgende nog eens lezen. En een zeker Jood met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze machtig zijnde in de schriften. Deze was in de weg des Heren onderwezen, en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naarstig de zaken des Heren, wetende alleen de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge, en als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen ze hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker, dat wil zeggen nauwkeuriger, uit. Tot zover, gemeente, onze tekst. Dan gaan we tot de dienst van de offeranden over. Uw gaven worden gevraagd in 3 collecten. Er is eerst de diaconale collecte, met name voor het lenigen van de bijzondere noden in de grote steden. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en dat geldt ook voor de derde, maar dan met de aantekeningen extra, dus er wordt ook kennelijk iets extra's van u verwacht. Van harte bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias. Waarom zouden we het ook niet in de zomer doen? De versen 3, 4 en 5 uit de lofzang van Zacharias. Hij spelt ons dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt, derde, vierde en vijfde vers uit de lofzang van Zacharias. Gemeente, we zingen na de prediking van Psalm 145, het vierde vers, al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, het vierde vers. Gemeente, het is eigenlijk een wat merkwaardige episode in dat schitterende Bijbelboek, Handelingen der Apostelen, waar wij vanavond met elkaar over willen nadenken. Het gaat over de zendingsreizen van Paulus, zeggen wij over het algemeen. En dat is ook wel waar. En toch is daar vanavond die geschiedenis in Handelingen 18, waar ineens ene Apollos het verslag van de zendingstochten van de heidenapostel Paulus als het ware binnenschuift. Als hij nou een leerling van Paulus was, zouden we het kunnen begrijpen, maar hij is dat helemaal niet. Het is eigenlijk iemand die zomaar ineens opduikt van een kant waarvan misschien niemand hem had verwacht. Een nieuwe man op het terrein van Paulus, je zou haast zeggen een vrije zendeling. Hoe zal dat aflopen? Concurrent? Ja, zo denken wij in de kerk nogal eens in termen van concurrentie. En u weet dat de gemeente van Korinthe dat er later ook wel van gemaakt heeft toen de een riep: ik ben van Paulus, en een ander zich erop voor liet staan dat hij tot de volgelingen van Apollos behoorde. Het is best een opgave, ook in Efeze geweest, om met dat probleem goed om te gaan. En het is, gemeente, nog altijd een opgave vandaag om verscheidenheid in gaven en talenten te erkennen, ook binnen de gemeente van Christus, en daar op een goede, Godverheerlijkende wijze mee om te gaan. Ik krijg bijvoorbeeld de indruk dat, om niet meer te noemen, Apollos toch heel wat bespraakter was, en ik zeg het voorzichtig, ook wel boeiender kon preken dan de apostel Paulus. Zo tussen de regels door, in de brieven, kom je dat soort dingen wel tegen. Wie is Apollos eigenlijk? Hij is een Jood. Maar dan één uit de verstrooiing, uit de diaspora. Geboortig uit Alexandrië, de op één na grootste stad van het Romeinse Rijk. Stad die lag in de delta van de Nijl, middelpunt van het toenmalig cultureel en wetenschappelijk leven. Stad met de wereldberoemde bibliotheek, waar Jood en Griek vormingscentra hadden. Stad waar je naar hartelust kon studeren, en waar je de wetenschap en de wijsheid als een spons kon inzuigen. De stad heeft de jonge christelijke kerk diverse theologen en kerkvaders geleverd, om zo te zeggen. U hoeft die namen nou vanavond niet te onthouden. Misschien kent u er een paar: Clemens, Origenes, en natuurlijk kent u Athanasius uit de belijdenis, een van de drie oud-christelijke symbolen, Cyrillus, meer noem ik er niet. Dan alleen die ene grote Joodse geleerde, de grote Philo, denker van wereldfaam, grote geest, van wie we eigenlijk de allegorische, de zinnebeeldige verklaring van het Oude Testament gekregen hebben. Man met geweldige betekenis voor de eeuwen die na hem gekomen zijn. Er zijn uitleggers die de link leggen dat deze Apollos zeer waarschijnlijk leerling is geweest van de grote Philo. Ik laat dat ook voor wat het is. Ik houd me aan de Bijbel vanavond, gemeente, en hij komt op ons af. Zo wordt hij omschreven als iemand die machtig is in de schriften. En dat woord machtig, dat betekent dat hij kundig is. Hij weet waar hij het over heeft. Maar die kundigheid heeft ook de bijklank in de grondtekst van iemand die op het terrein waar hij meester op is, dan bovendien nog een keer met kop en schouders boven anderen uitsteekt. Een man met geweldige capaciteiten, Apollos. Dominee Apollos, zou ik zeggen, vanavond, is dus niet zomaar iemand. Niet de eerste, de beste. Niet zomaar een mannetje. Dat woord machtig, om wat te vergelijken, gebruikt de Bijbel bijvoorbeeld ook voor een man als Mozes. Handelingen 7, vers 22, vindt u dat. En Apollos gemeente heeft iets mee, hij is een welsprekend iemand. Hij weet de dingen niet alleen, hij kan ze ook onder woorden brengen. Hij beheerst de techniek van de redenaarskunde uitstekend. Het zal een genot zijn geweest om naar hem te luisteren. Hij verstaat de kunst om de stof die hij behandelen wil meeslepend en boeiend onder de aandacht van zijn gehoor te brengen. En hij zuigt het dus niet zomaar uit zijn duim, want dat kan natuurlijk ook. Maar hij wordt gevoed door een groot verstand van de schriften van het oude verbond. En bovendien, gemeente, hij is niet alleen een geleerde in het Oude Testament. Nee, er staat iets heel veel betekenends van hem. Bovendien is hij namelijk ook onderricht in de weg des Heren. En die uitdrukking weg des Heren, dat betekent ongeveer hetzelfde als het geloof in de Heren. En met de Heren is in dit geval bedoeld de Kyrios, Christus. Het geloof in Jezus Christus. En als er staat dat Apollos dus in die weg des Heren is onderwezen, dan betekent dat zoveel als Apollos is christen geworden. Hij heeft Jezus, de Nazarener, de gestorvene, de opgestane als de Messias aanvaard. En wie zou er ooit over kunnen zwijgen? Ik denk aan een vurige geest uit onze eigen geschiedenis, die dat ook niet kon, Isaac da Costa. Een man die met vuur en verve de grote levensontdekking die hij gedaan heeft voor het voetlicht heeft gebracht en het zwijgen niet toe kon doen. Het kan eigenlijk niet mooier. Een zoon van het oude verbondsvolk, Apollos, verkondigt in de synagoge van Efeze onder zijn gelijken, onder zijn volksgenoten, de weg des Heren. Zo mooi, zo machtig en zo claimend en klemmend dat de mensen aan zijn lippen hangen. De zaken van de Kyrios verkondigt hij. De leer van Jezus. En hij kent die. En hij weet ook van de weg van de Heere Jezus naar het kruis. Althans, dat lees ik er ook in en dat is het denk ik ook. En hij weet ook van de opstanding van de Heere Jezus. Hij kon daar de mensen naarstig. Eigenlijk staat er, hij kon ze daar ook precies over inlichten. Hij kon dat tot in de puntjes uit de doeken doen. Jezus was voor hem geen verhaal van iemand die je desnoods inspireren kan en waar je grote gedachten over kunt verkondigen. En het was al helemaal geen verhaal van stukjes en beetjes. Apollos was geen man die de leemten van kennis eventueel kon bedekken met zijn redenaarstalent. Hij leefde niet van een hap en een snappen van stukjes en beetjes. Hij wist er alles van. Vanuit zijn grondige kennis van de schrift van het Oude Testament verkondigt hij dus Jezus, de beloofde Messias. Jezus, de vervulling van het Oude Testament. Brandend in de geest sprak hij erover, een aanstekelijk enthousiasme. En u kunt het zich voorstellen dat zijn prediking vrucht droeg. En dan moet u niet alleen denken aan redenaarstalent uiteraard. Daar zit ook meer in en meer achter. Heel mooi. En toch zat er in zijn preken een diep manco. Ondanks alles, gemeente, wat ik tot nu toe over hem gezegd heb, ondanks zijn vrijmoedigheid, ondanks zijn voortreffelijke geleerdheid, wetend alleen de doop van Johannes. Dat is het manco. En dan moet u vanavond niet denken, nou ja, wat zou dat nou eigenlijk, is dat dan zo erg? Nee, gemeente, dan gaat het niet over een rimpeling in de marge, een onschuldig foutje, een klein misverstand, dat niet zulke consequenties hoeft te hebben. Nee, als hij alleen van de doop van Johannes weet, dan grijpt dat even goed oneindig diep in. Dat wil ik u proberen uit te leggen. Het is er dus zo mee gesteld dat Apollos theologisch en dan ook geestelijk, in het verstaan van het heil van de Kyrios, het heil van God in Jezus Christus, op een bepaald punt is blijven steken. En dat bepaalde punt is een fundamenteel punt. Hij weet alleen maar de doop van Johannes. Ik kan me indenken dat u vanavond zegt, dat vind ik toch eigenlijk een beetje vreemd. Toch van Jezus spreken, terwijl je alleen de doop van Johannes weet. Toch een Christusprediking, dat kunt u niet ongedaan maken. Maar geen volle Christusprediking. Wat mankeert er nou eigenlijk aan die preken van Apollos? Ik zeg er eerst bij, gemeente, dat maakt de preek van Apollos niet waardeloos, hoor. Die mensen heb je ook, die gooien ineens met het badwater heel kind weg. Het maakt de preek van Apollos niet waardeloos. Maar weet u, het is een prediking in de schemering, terwijl de zon al hoog aan de hemel staat. En dat is toch niet in orde, voor zover ik begrijpen kan. U ook toch. Een preek in de schemering. En dat heeft, gemeente, ook te maken met, ik kan daar niet zo breed op ingaan verder, maar dat heeft ook te maken met een heel belangrijk gegeven. Er kwam namelijk in die eerste fase van de jonge, de vroeg-christelijke kerk, een vurig brandend geloof voor in bepaalde groepen en kernen, in de Johannes-discipelen-kernen zou ik kunnen zeggen. Een vurig brandend geloof dat Jezus de Messias was en dat Jezus van Nazareth weer komen zou om zijn rijk op te richten. En geloven betekent in die context, in die verhouding, dat je je met heel je ziel en zinnen op die komst van hem moet voorbereiden. Dat je je daarop moet spitsen, dat helemaal je leven in beslag moet nemen. En je kunt dat natuurlijk ook op een andere manier benoemen, en dan doe ik dat heel bijbels met de gedachte van de bekering. Je moet je bekeren tot de komende. Want de Zoon van God komt. En dat is dus precies zoals Johannes de Doper preekte. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat wil zeggen, gemeente, dat het geloof van Apollos en van anderen, van die Johannes-discipelen, zich eigenlijk nog heel erg verregaand bewoog in die strikt Joodse kaders. Zo preekte Johannes de Doper, en de doop die hij toediende, de doop der bekering noemt de Bijbel die. Je zou het ook een voorbereidingsdoop kunnen noemen. Je bekeert je van je zonden. Je laat het oude leven achter je, dat verdrinkt in het water. Dat is trouwens een hele legitieme gedachte bij de doop. Het oude leven, dat leg je af, en het nieuwe leven, dat neem je aan. En dat nieuwe leven, dat is dan dat je je richt op de komst van de Messias en van zijn rijk. En u begrijpt het, in dat kader kun je natuurlijk heel goed vlammend en vurig over Jezus spreken die komt ten gerichte. Bekeer je tot Jezus. Hij komt eraan als rechter, als gezalfde van God, Zoon van de Vader, als de man in de hand van wie God het oordeel heeft gelegd. Dat heeft te maken, dat is parallel met de bijl en de wan waar de doper over preekte. En waar hij eigenlijk op een gegeven moment in zijn leven heel de Jezusverschijning in vastschroefde. En toen wist hij het niet meer. Bent u het nou die komen zou, liet hij vragen. Of verwachten we een ander? Want u weet het wat Jezus deed en zei, dat klopte voor de idee van Johannes. Niet met die bijlen en met die wan waarover hij verkondigd had, dat spoorde niet met elkaar. Buig je voor hem, want anders Nou, zegt u, is dat zo verkeerd? Dat is toch legitiem? U zegt, ik herinner me bijvoorbeeld uit de preek van Paulus op de Areopagus, handelingen 17, dat toch Paulus zelf ook die tonen aanslaat, dat God een dag heeft gesteld waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal door iemand die hij tot rechter aangesteld heeft en waarvan hij de garantie en het bewijs heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Nou, daar hebt u toch hetzelfde. Ja, gemeente, dat is het ook. En daarom zeg ik, moet u niet het badwater van de preek van Apollos wegwerpen met het gevaar dat u alles verliest. Nee, dat hoort er wel degelijk bij. Het is een legitiem element in de prediking van de bekering. Maar daarmee is niet alles gezegd. En Apollos dacht dat dat het hele evangelie was. De Messias komt weder. Maak je klaar. Laat je dopen. Breek met je oude leven. Weet u, gemeente, ik heb een beetje het gevoel dat dominee Apollos vandaag best hoge ogen zou gooien met die prediking. Want misschien vindt u dat wat vreemd, dat wil er toch wel in vandaag. Als u begrijpt hoe ik dat bedoel. Dat is nog niet eens zo verkeerd. Het regelrechte, bekeer je, het zonder aanzien des persoons dat zeggen. Duidelijkheid. Het is toch ook vandaag, zeggen we, een rommel in de wereld en je moet er toch ook eens een keer schoon schip meemaken. En je kunt toch ook niet alle zonden aan de hand houden. En nou, zo zijn we daar vaak over aan het praten immers. Dat hoort toch zo. Kan je toch niks tegen inbrengen. Nee. Maar Apollos gemeente wist nog niet wat de discipelen van Jezus vol verbazing op de dag van de hemelvaart van Jezus hoorden. En wat ze daarna stap voor stap als vervulling van Jezus' woorden hebben ervaren. Laat ik me kort uitdrukken. Dat dus aan de wederkomst van Jezus de uitstorting van de geest voorafgaat. Dat de dag, voorafgegaan wordt door de dagen van de geest. En dat zijn, u weet dat, uit de Pinksterpreek van Petrus, dat zijn de dagen waarvan geldt en een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat, daar wist Apollos niet van. En er is meer, hij wist er ook niet van dat door die geest en door de kracht van de geest die komen zou en die gekomen was intussen, er een machtig getuigenis op gang zou komen, heel de wereld door, en dat er nog een andere doop zou komen. Een machtige doop, een nieuwe doop, waarbij vergeleken de doop van Johannes eigenlijk alleen maar een voorstadium te noemen is. Niet de eigenlijke, niet de volle doop, een nieuwe doop, waardoor mensen over heel de wereld heen gevoegd zouden worden in een nieuwe gemeente en een nieuwe gemeenschap. De doop met de Heilige Geest, hoe u het ook noemen wilt, de vervulling met de Heilige Geest. Zodat gemeente door het geloof in Christus, de gestorvene, de opgestane, die weerkomen zal en die zijn geest uitgestort heeft, dat door het geloof in Christus mensen worden wedergeboren. Dat ze getrokken worden uit de duisternis van deze tegenwoordige boze wereld, tot het licht dat opgegaan is in de zon der gerechtigheid. En dat, en daar spitst het zich eigenlijk op toe, dat het niet alleen maar een kwestie is van dat we ons moeten bekeren, omdat hij eraan komt, dat ook. Maar het vooral gemeente dit is, dat er God zij dank, doordat hij gestorven is en opgestaan is uit de doden, en zijn geest heeft uitgestort, het nu al mogelijk is en werkelijkheid is, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat je hier al voordat de dag komt. En voordat het oordeel openbreekt. Deelgenoot kunt zijn van een eeuwig leven. Dat nooit meer ondergaat. En nooit meer sterven kan. En dat je door de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. Deel krijgt aan God. Drieënig. De Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. En dat volle heil. En waar moet je dan beginnen, gemeente, om het uit te stallen? Zo alomvattend. Dat er eigenlijk geen woorden zijn om het te beschrijven. En uitputtend uit te leggen. Dat volle heil. Ik doe hem van een nieuw leven. Van vergeving. Van bekering. Van vernieuwing. Van heiliging. Van toewijding. Vanuit de dood overgegaan zijn in het leven. Van vrede met God te hebben. Vertroosting door de Heilige Geest. Een ander mens te zijn geworden. Een mens, gemeente, laten we eerlijk zijn, die alles heeft. Dat zei Paulus toch? Alles is uw. Doch gij zijt van Christus. En Christus is van God. Dat is christelijk geloof, gemeente. Vergeet u het niet. Nou, dat hoor je van Apollos niet. En of Apollos nou helemaal niet heeft geweten dat er de Heilige Geest is uitgestort, dat zou kunnen. Want er zijn er straks in het volgende hoofdstuk ook nog een stuk of 12 mannen in Efeze die moeten zeggen, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Of dat Apollos dat wel gehoord heeft, als een feitelijkheid, maar de consequenties ervan nog niet verstond, de wezen ervan niet door had, het hem nog niet opengevallen was, nog niet geopenbaard was, dat weet ik niet. Maar Apollos staat als het ware in zijn preek nog gefascineerd op de oever van de Jordaan. En hij ziet hoe de doper Jezus aanwijst als de Messias. En als hij nu zelf preekt, dan doet hij dat ongeveer net zo indrukwekkend, dat mag u er toch wel uit afleiden, als Johannes de Doper, hij preekt de bekering. Maar het manco is dus, hij preekt alleen de bekering. Je hoort hem niet over de doop met de geest en de doop met het vuur. En dat kan best betekenen, gemeente, dat heel veel mensen onder zijn preek tot bekering zijn gekomen. Maar die mensen bleven ook steken. De volle rijkdom van het heil, dat door Christus dood en opstanding was verworven, en dat op Pinksteren in de uitstorting van de geest aan de gemeente is geschonken, dat hoor je dus niet bij Apollos. Dan stuiten we dus eigenlijk, dat zeggen ook veel uitleggers, op een Johannes de Doper christendom. De doop is de doop van de boete. Punt uit. Schemer christenen. Die het volle licht missen. Wat zijn dat eigenlijk, vraagt u, schemer christenen? Dat is een gevaarlijke vraag. Want het zou, als ik het u uitleg, kunnen zijn dat u in de spiegel kijkt. En dat u zichzelf ziet. Schemerchristenen, dat zijn oprechte mensen. Het zijn nauwgezette mensen. Ze weten wellicht veel over Jezus. Ze kennen misschien de Bijbel van voor naar achter en van achter naar voren. Ze zijn bang om te zondigen. En als ze veel over de Heere Jezus weten, wil dat nog niet zeggen, gemeente, dat ze hem kennen. In de volheid van de geest. Scheme christenen zijn mensen die het volle heil missen. De volle werking van de Pinkstergeest missen. De Pinkstergeest die meer doet dan ons alleen tot bekering brengen en de bekering werken. De Pinkstergeest die ons ook met Christus verenigt. Weet u wat schemerchristenen niet kennen, gemeente? Zij hebben nooit, nog niet, laat ik het zo zeggen, ze hebben nog niet de Zoon gekust. In die omhelzing van het geloof. En in dat radicale buigen aan zijn voeten. Hem als de Kyrios, de Here der Heren, erkennen en belijden. En zichzelf verliezen. Want dat is een gebeuren, gemeente, wat zich voltrekt wanneer wij tot het volle heil komen. Christenen, schemerchristenen. Zijn christenen die vaak tegen je zeggen, nou ja, dominee, nou hoop ik het maar. Weet u? Dat zijn vaak hele lieve mensen. Maar dat zeggen ze elke keer weer. Nou hoop ik het maar dat het goed komt met me. Dan zou je kunnen zeggen, dominee, dan moet je toch blij wezen als je dat hoort. Dat ben ik ook wel. Maar heb je dan genoeg? Ben je er dan? Nou hoop ik het maar. Ik heb toch de idee dat de Bijbel dat anders zegt, of niet? Ik heb toch de idee, en laten we eerlijk zijn, dat is toch niet een idee, dat de Bijbel krachtiger spreekt. Laat ik het Paulus maar laten zeggen. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand. Bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Kijk, daar heb je christenen in de zon. Daar gaat het om. En als ik Paulus hoor zeggen, en hij weet best van alle strijd en aanvechting en op en neer langs de pijlschaal van het geloof, het woelige water van eb en vloed, toch hoor ik hem zeggen, en niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods. In onze Heere Jezus Christus. En hij mag het toch zeggen ook aan het einde van zijn leven. En ik denk niet toen pas voor het eerst. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke de Heere de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij. En lieve gemeente, daar hebt u een kenmerk van een christen. En niet alleen mij, maar ook allen die de verschijning van Christus hebben liefgekregen. Gemeente, dat is tegelijkertijd ook vanavond het appel en de boodschap die ik op het hart van schemermensen bind. Wast op in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want er is bij onze God, gemeente, in zijn Zoon een volle vrede te krijgen. En een onuitputtelijke vertroosting. En een vaste hoop. En ook een vurige liefde. En het is te geef, gelooft u me, dat het te geef is. Opent uw mond. Eist. Nota bene. Dat staat al niet in de tekst, in de Bijbel, maar het is wel Bijbels. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Of dacht u, gemeente. Dat God het met eerbied gesproken. Dat de Heere er aardigheid in heeft. Dat u tot uw laatste snik in de schemer blijft tobben. Maar er zijn wat mensen onder ons. Die hoe komt zo komt het. Die dat beeld van God hebben. En die er nog een heleboel prachtige woorden aan wijden ook. En die zeggen, ja, maar God voedt zijn volk met honger. En je kunt het beter missen dan het bezitten enzovoort. Waar leest u dat toch in de Bijbel? Dat is uitvinding, gemeente, van vrome theologie die niet van een goede grond komt. U moet bij de Bijbel blijven. Wij willen zo bijbels zijn, zeggen we altijd. Moeten we zelf beginnen. Bij onszelf beginnen. Er is een volheid van heil in onze Heere Jezus Christus. En als wij tot het geloof komen, onszelf kwijtraken en Christus om de hals vallen, gemeente, dan worden wij immers verzegeld met de geest, met de beloofde geest, tot het onvervreembare eigendom van Christus. Verzegeld tot de dag van de verlossing. Dat betekent dat niemand ons meer uit de hand van de Vader en van de Zoon rukken kan. En dat niemand ons van het hart van de Vader kan afscheiden of afscheuren, omdat God ons in Christus in genade aangezien heeft en ons heeft gezet in de gemeenschap met zijn Zoon, in het eeuwige leven, door de Heilige Geest. Een mooie preek van Apollos, maar eigenlijk arm, wees eerlijk, omdat de volle raad van God niet werd verkondigd. De geest en zijn werk bleef op zijn best in de schaduw. En hoe zullen ze, gemeente, geloven? Dan pak ik de draad van het Bijbelse getuigenis daar maar op. En hoe zullen ze geloven? Hoe zullen ze tot het licht komen? Uit de schemer getrokken worden als hun het niet wordt gepredikt. U zou het in deze geschiedenis ook zo kunnen overbrengen. Hoe zullen ze de Heilige Geest ontvangen als hun die geest in zijn volle werking en in zijn volle rijkdom niet wordt gepredikt? Dat geldt ook in 1996, gemeente. Dan komen we aan een teerpunt en op een zeerpunt dat ons allemaal ten zeerste aangaat. Er waren evenze mensen die niet eens hadden gehoord dat er een Heilige Geest was. En als Apollos het al gehoord had, dan kon hij het toch niet meer uit de voeten. Hij wist niet wat hij daarmee moest. Wat weet u van de Heilige Geest? U kunt er misschien heel wat van vertellen. Drie eenheid en het werk van de geest en dat de geest al bij de schepping, nou enzovoort, enzovoort. Kun je nog een behoorlijke voorsprong op Apollos hebben ook en op die 12 in die zin dat wij weten dat de geest is uitgestort, maar dat is nog niet, gemeente, hetzelfde als de geest kennen en ontvangen hebben. Mag ik dat vanavond ook aan u vragen? Hebt ge de Heilige Geest ontvangen? Toen ge tot geloof gekomen zijt. Of moet ik dan vragen, bent u tot geloof gekomen? Dat denk ik namelijk. Bent u tot geloof gekomen? Gelooft u echt in de Heere Jezus Christus? Hebt u de hand, weet u wel, die lege, arme zondaarshand gelegd op het lam. En hebt u mogen zeggen, mij. Dat is geloven. Dat is zonlicht christen zijn. Moet u toch eens kijken vandaag. In die spiegel, weet u wel, van net. En hoe is het? Was u het? Bent u het? Moet u niet moedeloos worden vanavond en zeggen, nou ja, daar is geen begin aan, mensen. Die dominee die denkt dat we allemaal van die eikenbomen, dat denken de mensen altijd. Maar dat je allemaal van die eikenbomen de gerechtigheid eerst moet worden, wil je dat kunnen zeggen? Waar leest u dat in de Bijbel? Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Gemeente, ik weet niet of u me gelooft, maar zo eenvoudig is het, hoor. Zo eenvoudig is het. Wij maken het vaak zo nodeloos moeilijk. En als wij zo moede en arm en verloren als wij zijn, met niks geen pretenties meer en niks meer in de melk te brokkelen, het arme hoofd op het blok leggen en zeggen, Heere, hier ben ik. Ik kom tot u gevloden. Dan ontvangt u de Heilige Geest, die nooit meer van u scheiden zal. En daarom is het schuld als wij vreemd zijn aan de krachtige en volle werking van de Pinkstergeest. En als u dan iemand bent die er misschien heel veel over weet te vertellen en van weet te vertellen, dat misschien ook nog Apollonisch kunt doen, vurig en gloeiend en brandend, geleerd in de Bijbel over hoe het is en hoe het moet met de mens en over de bekering en over de wederboord en over het geloof en misschien de dominee op een haar kunt volgen en ook op een haar kunt zeggen wat hij net niet goed ziet of zegt. En toch dat wezenlijke mist, met alle ernst misschien en met alle oprechtheid, maar in de grond van de zaak blijft steken en niet doorbreekt tot de volle dag. Dan moet u nooit van de nood een deugd maken. Want gemeente, niet zelden wordt ook in onze eigen kring, laten we eerlijk zijn, het licht verdacht gemaakt ten gunste van de schemer. En het bezitten in de verdachte bank geplaatst ten gunste van het missen. Dan is het beter, zeggen mensen, om het niet te hebben dan om het wel te hebben. Wat is dat eigenlijk, het? Ik zou denken dat u dan altijd moet spreken over hem. En is het dan beter om hem niet te hebben dan om hem wel te hebben? Dat is toch een vreemde redenatie. En een vreemde logica die veel mensen erop nahouden. Hem in de volheid die de geest aangaande hem openbaart. Dat de geest het uit Christus neemt en het ons verkondigt. En daarom, gemeente, zijn er zoveel mensen in onze eigen kring die het allemaal goed bedoelen en die ernstig zijn en die zoekende zijn, maar die doorgevraagd, op de keper gevraagd, moeten zeggen dat ze zekerheid missen en blijdschap en troost en vreugde. En is het dan eigenlijk zo vreemd, vraag ik u, als onze kinderen bijvoorbeeld, onze kleinkinderen, tegen je zeggen, opa of vader of moeder, nou ben ik ergens geweest en daar zijn ze zo blij. Nou, pluk je het zo van de boom. Nou, dat is er vandaag te kust en te keur. Het volle evangelie heet dat niet. Terwijl, gemeente, hier het volle evangelie voor ons ligt, hoor. Maar wij zetten de korenmaat er bovenop vaak. En we werken er soms zelf aan mee, dat onze kinderen of anderen hun toevlucht ergens anders zoeken. Daar wordt ons, gemeente, van de kant van de beweging en de secten wel degelijk een bepaalde rekening gepresenteerd. En u begrijpt me, hoop ik, best genoeg om te hoe ik dat bedoel. Ik heb geen enkele behoefte om daar een pleidooi voor te voeren. Maar ik heb wel een behoefte om vanavond ook in uw midden een pleidooi te voeren voor de prediking van het volle evangelie. Ik waag het te zeggen dat je daar nergens anders voor naartoe hoeft, hoor. Dat je het in de kerk der eeuwen en de kerk der vaderen gerust mag zoeken. En dat het er ook nog is, gelukkig. Maar we moeten niet blijven steken. Net als Apollos in de prediking van de bekering. En als er vanavond jongeren zijn die zeggen, ja maar dominee, in die groepen en die secten, daar weet je precies waar je aan toe bent. En er is een helder en een klare boodschap. Recht uit, doe maar, dat ligt me wel, dat vind ik mooi. Ook over de bekering enzovoort, dan zeg ik best maar. Er is meer. Het evangelie is voller en rijker en dieper. En als het ook naar de andere kant bij u snijdt, dan moet ik ook u waarschuwen als u vanavond hier bent en denkt, ja, maar nou neemt die dominee mij misschien een heleboel dingen af. Nou, laat dat. Daar knapt u van op. Want ja, ik zoek toch en ik doe toch en ik ben toch en ik heb toch. Kijk, gemeente, daar moet je nou aan sterven. En ik heb toch en ik ben toch en ik doe toch en ik zoek toch en ik probeer toch. En ik neem het toch zo zwaar op. Daar moet je nou allemaal aan sterven. Om als een echt verloren zondaar die niets meer heeft en niets meer doet en niets meer is en niets meer kan in de doorboorde handen van een volkomen zaligmaker te vallen. preekte over deze tekstgemeente vorige week in Dordrecht. En toen bad de ouderling van dienst na afloop. En hij begon, het trof me. Hij begon met te zeggen, Heere, dank u. Daar blijft een rust over voor het volk van God. Die man had het begrepen. Want niet die werkt, maar die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Maar er zijn zoveel mensen die denken dat met alles wat ze bij elkaar geschraapt en vergaard hebben aan geestelijke ervaringen. En ja, dan moet je Jezus natuurlijk ook nog hebben. Zo'n beetje naar de hemel scharrelen. Maar dat zou wel eens van elders inklimmen kunnen zijn, gemeente. Want er is maar één echte weg. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En mag de prediking ons vandaag, gemeente, ook nog eens een keer zeer doen. Wij willen allemaal lieve dominees en lieve preken en over onze vrome bollen geaaid worden. En allemaal opstapelen wat we hebben en wat we zijn. En we laten ons niet wat afnemen, zeggen sommige mensen. Dan staat u uw eigen heil in de weg. En dan blijft u in de schemer. Dan komt u nooit tot de volle dag. Wij moeten elkaar duidelijk maken dat er meer is, om zo te zeggen, dan de doop van Johannes. En als dat niet gebeurt, dan houden wij vaak van die schriele en schrale gedachten van God. En dan gaan we zo vaak kweken en koesteren wat we hebben, zonder te weten wat we missen. Het gemeente, het is geboden om de doodstaat van de mens te preken. En de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. En de noodzakelijkheid van het geloof. En de noodzakelijkheid van de kennis van Christus. En als die dingen maar gezegd worden in de prediking, zijn veel mensen al lang klaar. Dominee preekt de noodzakelijkheid van, maar dat wil nog niet zeggen dat de dominee Christus preekt. En als je de noodzakelijkheid van het geloof preekt, dan ben je nog niet altijd dat je het geloof preekt. Daar gaat het om, gemeente, dat is wel noodzakelijk. Wat moet ons ook gezegd worden wat het is uiteindelijk, in de volheid van de Heilige Geest, zoals de Geest hem ons wil doen kennen. Het kan aan de schrift niet liggen en aan God niet liggen. En aan de geest niet liggen. Weet u waar het aan ligt, gemeente? Daar ligt een deksel op ons aangezicht. En dat deksel moet ons van het aangezicht worden afgenomen. Opdat ons bestralen de volle verlichting van het evangelie der heerlijkheid van de volzalige God en van onze Heere Jezus Christus. En als het deksel op het aangezicht ligt, dan kunnen we ernstige mensen zijn. Maar wij zien het licht niet. Wat is er, gemeente, toch een reden om te bidden om een volle Bijbelse verkondiging, opdat daar in de winden van de geest de hof van de kerk en de gemeenten doorwaaien. Want we zijn daar niet klaar mee om pinkstergemeenten et cetera te bekritiseren en dan te denken dat de schemer dus zo ongeveer hetzelfde is als het volle zonnelicht. Ja, en dan het laatste. En dan was er in Efes een mooi stel mensen. Aquila en Priscilla. Tentenmakers, net als Paulus. Je zou zeggen, ze waren nog niet half zo knap als Apollos. Ze hadden geen theologische opleiding genoten, voor zover we weten. Maar ze waren op de Academie van de Heilige Geest. Daar moet u geen tegenstelling uit creëren. Maar ze waren op de Academie van de Heilige Geest geweest. En daar waren ze nooit meer afgekomen. Kom je ook nooit meer af. Ze horen Apollos spreken in de synagoge. En zij zijn een stel mensen dat weet van de volle geesteswerking. En als je daarvan weet, gemeente, van de volle geesteswerking, van het geloof in Christus, en van de gemeenschap met Christus, dan krijg je ook, in de meeste gevallen tenminste, onderscheiding der geesten. Dan eet je niet alles wat je hoort voor zoete koek. Al zeggen dan misschien wel eens mensen in je buurt van, jij hebt ook altijd wat. Nee, dan krijg je onderscheiding van geesten. Tot een bepaalde hoogte genieten Aquila en Priscilla, de uit Rome gevluchte tentenmakers van Apollos, van de preken van Apollos. Maar toch zeggen ze tegen elkaar, had jij dat vanmorgen nou ook? Ik vind het prachtig, maar ik mis er toch iets heel wezenlijks in, als ze thuiskomen. Dat ze het elkaar zeggen, weet je wat het is? Dominee Apollos is blijven steken. Geen kwaad woord erover dat hij ons aandringt om ons te bekeren tot Christus. Maar heb jij hem gehoord over de komst van de Geest, die al die dingen doet, wederbaren, tot geloof brengen, Christus doen omhelzen, van genade leven, van een volbracht werk kunnen bestaan? Vind je ook, Aquila, dat je zoveel moet van dominee Apollos? Herkent u dat? Je moet zoveel. Eigenlijk klutst die wet en evangelie een beetje door elkaar, vind ik. We begrijpen best dat al die mensen onder de indruk zijn. Maar ze zijn zelf niet voldaan met wat ze horen. Het volle werk van het evangelieorgel speelt niet. Allemaal bastonen. Geen fluiten, geen harpen, geen volle symfonie. En wat zeiden ze toen? Nou, zei Aquila, mevrouw, daar trek ik de schoenen niet meer voor aan. En dat staat er gelukkig niet, hè. En als ze vandaag, is een waagstuk als ik het zeg hoor, als ze vandaag hadden geleefd, dan hadden ze toch ook niet gezegd, geloof ik, van we laten ons perforeren, man. Want dat is ook niks. Dat is allemaal niks waard. We zullen wel eens in de buurt gaan kijken. Maar die man die brengt de fijne puntjes niet. Weet u wat ze deden? Ze vroegen dominee Apollos of hij eens bij ze wilde komen. En ja, wat een wonder gemeente. Hij zei niet, nou wat kunnen jullie mij nou eigenlijk nog leren? Hij ging. En dat is een gesprek geworden, lees ik in de Bijbel hier. Om nooit te vergeten, dat mag u gerust aannemen. In dat gesprek hebben die twee hem de weg Gods, het geloof in God en in Christus, bescheidenlijker uitgelegd, nauwkeuriger. Ze hebben gezegd, jij zegt wel dit, maar daar is ook dat. Jij hebt het over bekering, maar is ook het werk van de Geest. Wij moeten bij jou zoveel. Maar wij horen niet over dat complete, dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En toen, gemeente, ik denk dat Apollos toen ook uit de schemer is gekomen. En dat de zon over hem is opgegaan. Nou, één ding. Hebben wij vandaag niet een verschrikkelijk gebrek aan zulke mensen? Voor de jongeren in de gemeente en voor de dominees niet te vergeten. Als ik aan mijn eigen ambtelijke loopbaan terugdenk, gemeente, denk ik met grote dankbaarheid terug aan zulke mensen. God zij dank, geeft God ze op je pad. Van wie je wat leren kunt. En die het vaak op een zo fijnzinnige manier kunnen doen. Die niet in één keer de boel kapotbreken en zeggen dat is allemaal niks met je. Maar die zomaar tussen de regels door je tot onthutsende ontdekkingen brengen. Dat je denkt, ja die mensen kennen dingen die ik niet ken. Waar ik niet van weet. Die niet boven je staan. Maar die met ontferming over je bewogen zijn. Gemeente, wat hebben we ze nodig? Zijn ze ook hier? Voor uw eigen predikanten? En voor het aankomende geslacht? Kunt u ze de weg van God? Aan de zoekende jongens en meisjes van vandaag de dag, kunt u ze de weg van God uitleggen? Kunt u zeggen, joh, moet je eens luisteren? Nou zeg jij wel zus of zo, maar. En niet alleen maar dit met het vingertje, maar ook uit de volheid van het gemoed en uit de gulheid van de genade. Want je mag het toch zo breed laten hangen, gemeente. met zo'n grote zaligmaker en zo'n volheid van geest. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. En ze zullen ook vandaag, ook aankomen door goddelijk licht geleid, ook vandaag. Om wat het is, uit te leggen wat het is om met de geest van Christus gedoopt te zijn. Om de dood achter je te hebben en het leven te ontvangen in het volle geloof in Christus. Je zou er wel eens even bij gezeten willen hebben, hè? Bij dat bezoek thuis. Privéonderwijs voor Apollos. Niet alleen de bekering, maar ook het leven door de geest. Niet alleen de armoede van de mens, maar kan je verschrikkelijk over uitweiden trouwens. Terwijl je de rijkdom van de levende God met geen vinger aanraakt. En daar gaat het tenslotte om. En dan zou ik nog veel kunnen zeggen en willen zeggen, gemeente. Weet u, laten we het zo mogen doen aan het einde. Heere, ontferm u over de gemeenten. Ontferm u over de kerk. Ik heb wel eens het gevoel, gemeente, dat vergeleken bij deze diepe dingen samen op weg een peulenschil is. Ja, ik bagatelliseer het niet. Maar dit kon wel eens een veel grotere nood wezen dan het hele samen op weg. Misschien moet je wel zeggen, is het samen op weg niet over ons gekomen omdat wij dit zoveel missen. Ik geef het maar als een vraag, als een overweging aan u door. Heere, geef ons ook vandaag zulke mensen die de weg Gods nauwkeurig kunnen uitleggen, die Christus kennen door de geest en die daar niet over kunnen zwijgen. En dan tenslotte, nee, dan eindigen we ook niet in Aquila en Priscilla. Maar dan zeggen we, o geest van God, scheppergeest, daal neer en vervul en vernieuw uw kerk, uw gemeente, ons aller hart. Doe ook ons delen in een late Pinksterzegen. Laat en toch vol. Amen. Samen danken en bidden. Heere, we danken u voor uw woord. Het woord schraagt de kerk. Dat is in de eeuwen die achter ons liggen gebleken. En het is ook vandaag van belang, heren, dat we daar diep van overtuigd zijn. In alle windenwaai die er vandaag is en alle weersomstandigheden die het schip der kerk bedreigen, laten we daarop letten. En verlos ons, heren, van en genees ons van de zelfvoldaanheid waar wij vaak zo vol van zitten. Ook van de zelfvoldaanheid in kerkelijke zin, want wat hebben wij nog om ons op te beroemen? Heere, leer ons door alle getijden heen slechts de naam boven alle naam over te houden. En een kerk die, hoe bestreden en hoe gekortwiekt misschien ook, die naam alleen beleidt, zal niet omkomen en niet verdrinken. En wat voor uw kerk in de breedte geldt, geldt ook voor ieder mensenkind die op die naam een beroep doet. Die zal zalig worden. Dat zijn de dagen van de geest waar u uw kerk in doet leven, ook in 1996. Trouwe God, bezoek ons met de krachtige werking van uw geest. Opdat velen en gebruik er de prediking van ons als dienaren van het evangelie voor. Vervul ons van uzelf. Want o God, we zitten zo vol van 1001 dingen. En we zijn zo schromelijk tekortgeschoten in onze roeping. En we zijn zo spaarzamelijk gericht op u. Laten wij met die nood geconfronteerd tot onszelf inkeren. En laten wij u smeken, en wij doen het samen, om een bezoek van boven. Visitatie van de Heilige Geest. Opdat uw kerk, zij als een hof, wier specerijen uitvloeien. En wier geur anderen aantrekt. O Geest van de Vader en van de Zoon, kom. En doorwaai onze levens. En verbind ons ook opnieuw met een hartelijke liefde aan het hoofd van de kerk, Jezus Christus. En doe ons zijn naam ter ere leven en spreken, opdat ook het heil en de zaligheid en de kennis van de weg des Heren wordt overgedragen aan het aankomende geslacht. We dragen de gemeente van Middelharnis aan u op. De broeders in de bediening van het evangelie. De blijvende en ook hem die straks gaat. Geef een man naar uw hart en naar uw raad ook terug. En wees met hem die zich los moet maken. Met hem die de herderstaf blijft houden. U gebruikt ons, Heere. Laten we het maar nooit begrijpen zelf. Laat het ons altijd een wonder zijn en steeds meer mogen worden. Draag de kerkenraad in uw herderlijke zorg en geef dat het mannen mogen zijn die weten waar ze het over hebben, die het over hem begeren te hebben en die hem kennen. En zegen de gemeente zo in prediking en pastoraat in deze dingen. Heb dank dat we vandaag in haar midden mochten zijn. Deze plaats met zoveel herinneringen, ook aan de andere kant van de weg. We danken u voor de banden die altijd er zijn en die we toch ook op een dag als vandaag voelen trekken. Zegen ook de gemeente van Sommerdijk, haar dienaren van het woord, allen die zich onder het woord verzamelen zondag aan zondag. Zegen de gemeenten op heel dit eiland, wees ze allen tot een herder en tot een God. De broeders in de bediening die op dit eiland arbeiden, dragen van u op. Heel de kerk, heren, in alle nood. Wij weten het niet, maar u weet het. Doe ons in u eindigen en in u ons verbergen tegen alle vloeden die opkomen. Blijf bij ons. Het is avond en de dag daalt. O grote Christus, eeuwig licht, bestraal ons met uw schijnsel. En wees ons nabij. In alle dingen hoor ons in uw naam. Amen. We zingen gemeente uit de avondzang. Ten slotte, het vierde en het laatste vers houdt ons gemoed voor u bereid. En het zevende, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. De versen 4 en 7 uit de avondzang. Gaat u heen in vrede, verheft uw hart, biddende tot God en draagt zijn zegen met u. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.